Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik, Ilham, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is diverse. Het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.vwnews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. President Joko Widodo verwelkomde het bezoek van de president van Timor-Leste. De Indonesische president Joko Widodo ontving een staatsbezoek van de president van de Democratische Republiek Timor-Leste, Francisco Guterres Luolo, op donderdag 28 juni aan het presidentiële paleis Bogor, West-Java. President Joko Widodo sprak zijn dank uit voor de steun van Timor-Leste bij het openen van een bilaterale ontmoeting met president Francisco Guterres voor Indonesië als een niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 2019 tot en met 2020. De president waardeert de succesvolle nationale verkiezingen in Timor-Leste en hoopt dat Timor-Leste een vreedzaam, stabiel en vooruitstrevend land zal blijven. Bij die gelegenheid waardeerde president Joko Widodo ook president Francisco Guterres, omdat Indonesië het eerste land was dat Guterres in het kader van zijn staatsbezoek bezocht. Daarom hoopt president Joko Widodo dat de vriendschap van beide landen het welzijn van mensen tussen landen kan verbeteren. We gaan naar het volgende nieuws. Het ministerie van Toerisme lanceerde Bali Hotels om buitenlandse toeristen aan te trekken. Indonesische ministerie van Toerisme heeft recent een pakketreis Bali Hotels 2018 gelanceerd om de versnelling van het bedrijfsleven in de toerismesector en de inspanningen om buitenlandse toeristen in Indonesië te vergroten aan te moedigen. Zoals geschreven door Antara, Deputy Marketing Development Division 1 van het ministerie van Toerisme IGD Pitana, in een schriftelijke verklaring in Jakarta op donderdag 28 juni zei dat het programma Bali Hotels 2018 maakt een deel uit van het programma Visit Wondervolle Indonesia 2018, het programma die door de Industrie- en Toerismevereniging geïnitieerd. Hij zei dat het programma gericht is op het versterken van 3 belangrijke elementen voor toeristen, namelijk toegankelijkheid, attracties en amenitas. IGD Pitana beweert de 3 elementen zijn gebundeld in een compleet pakket, de hotels zijn goedkoop, comfortabel en aantrekkelijk voor toeristen. Gaan we nu naar het volgende nieuws. Wondervol Indonesië advertenties op Russische passen zullen naar verwachting buitenlandse toeristen stimuleren. Indonesië's ambassadeur voor de Russische Federatie en de Republiek Wit-Rusland, M. Wahid Supriyani, verwachten met de advertentie Wonderful Indonesia van de Indonesische ministerie van Toerisme op een aantal bussen in Moskou en Sint-Petersburg, steeg de toeristen van Rusland die naar Indonesië komen met 26%. Antara meldde dat Wahid Supriyadi in Moskou op woensdag 27 juni zei na twee festivals in Indonesië, de groei van Russische toeristen steeg met 22,5% tot meer dan 80.000 in 2016 en in 2017 met 37% of meer stijgen toeristen andere landen tot ongeveer meer dan 110.000 bezoekers. Er wordt verwacht in dit jaar met de implementatie van het Festival Indonesia op 3 tot 5 augustus en digitale advertenties die geïnstalleerd door het ministerie van Toerisme, bereikten toeristen uit Rusland ongeveer 150.000 of een stijging van ongeveer 26%. Hij is van mening dat als het plan van de rechtstreekse Moskou en Pasar vlucht door UT Air, de vaartmaatschappij in oktober van dit jaar werd gerealiseerd, het doel eenvoudig gaan worden bereikt. We gaan verder met het volgende nieuws. Het Centrum voor Vulkanologie en Geologische Gevarenbestrijding in Indonesië heeft de beste van de wereld gewonnen. Het Centrum voor Vulkanologie en Geologische Gevarenbestrijding van het Geologisch Agentschap van het Ministerie van Energie en Mineralen Hulpbronnen ontving de werelds beste prijs op het gebied van observatie en monitoring van vulkanologie en geologische rampenmitigatie. Het Centrum voor Vulkanologie en Geologische Gevarenbestrijding van het Ministerie van Energie en Mineralenhulpbronnen, dat in het binnenland vele successen heeft behaald, kreeg deze onderscheiding van de werelds grootste vulkanische organisatie, de International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior. De minister van Energie en Mineralenhulpbronnen Ignatius Jonan heeft op donderdag in een persbericht in Jakarta 28 juni de prestaties gewaardeerd en verwacht in de toekomst meer upgrades. Zoals geciteerd door Antara zal de prijs worden toegekend om samen te vallen met de implementatie van Cities on Volcanoes in Napoli op 2 tot 7 september. We gaan naar het volgende nieuws. Indonesië biedt de formule 3+1 om Seapad voor Palestina te versterken. De Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei dat Indonesië altijd de voorhoede was van het helpen van Palestijnse zaak. Minister Retno van het Oost-Azië-partnerschap voor Palestijnse ontwikkeling of de Seapad derde conferentie in Bangkok op woensdag 27 juni legt uit om de capaciteit van Palestina om een onafhankelijke staat te worden te waarborgen, biedt Indonesië een 3+1 formule voor de geboden hulp van Seapad passend in orde en in overeenstemming met de behoeften van het Palestijnse volk. National Radio News Agency gemeldt formule 3+1 omvat de bouw van de capaciteit van de inrichting van de Palestijnse autoriteit in diverse sectoren, het creëren van gunstige voorwaarden voor de groei en ontwikkeling van de Palestijnse economie en de synergie wereldwijd. Naast technische verbindenis in verband met hulp, heeft minister Retno ook het belang beklemtoond van politieke betrokkenheid van de internationale gemeenschap met banden met Israël, niet om zijn ambassadeur naar Jeruzalem te verplaatsen en een onafhankelijke Palestijnse staat te erkennen. We gaan nu naar het laatste nieuws. Indonesië formuleert een actieve en wereldwijde strategie tegen foltering. De Indonesische delegatie samen met de delegatie van vier belangrijke landen in samenwerking met het verdrag tegen foltering, namelijk Denemarken, Chili en Marokko in Ghana, is erin geslaagd de globale strategie van het verdrag tegen foltering 2018 tot en met 2020 op te stellen. Indonesië en de vier belangrijke staten die actief diverse stappen hebben gezet in de uitvoering van het verdrag van tegenvolging, zowel op nationaal of regionaal niveau. Een persmededeling van het kantoor van de permanente vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Geneve, Zwitserland, Stede antara in Jakarta op woensdag 27 juni meldde dat de wereldwijde strategie van de conventie werd gelanceerd op 25 juni, op het Verenigde Naties kantoor in Geneve met de 25 juni ter nagedachtenis van de Internationale Dag voor Slachtoffers van Foltering. De Global Strategy zal naar verwachting de inspanningen van de conventie tegen foltering leiden om een grotere en diepere betrokkenheid op nationaal, regionaal en internationaal niveau bij het beëindigen van martelpraktijken aan te moedigen. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Change, de stem van Indonesië in Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
Alci van RRI World Teens, the stem van Indonesia over actuele problemen van Pinan en Python. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Commentaar van RRI World Teens, the stem van Indonesia. De titel voor vandaag is Prins William bezoekt Palestina. De tweede erfgenaam van de troon van de Verenigde Koninkrijk, Prins William, bezocht de landen in het Midden-Oosten op deze week. Hij begon zijn bezoek vanuit Jordanië, daarna ging verder naar Israël op maandag 25 juni. Tijdens een bezoek aan Israël ontmoette Prins William premier Benjamin Netanyahu en ontmoette ook de Israëlische president Reuven Rivlin. Naast het ontmoeten van belangrijke Israëlische functionarissen, maakte Prins William ook een bedevaart naar het graf zijn overgrootmoeder Prinses Alice. Dit werd het eerste bezoek van een lid van de Britse koninklijke familie aan Israël. Een Britse diplomaat in Israël ontkende dat het bezoek politiek geleiden was. Na het bezoek van Prins William aan Israël werd er echter een verklaring geschreven door het kantoor van de president van Israël, die Prins William vroeg om een boodschap van vrede te brengen aan de Palestijnse president Mahmoud Abbas, die hij later naar Israël bezocht. Een bericht dat misschien meer een small talk is, omdat de positie van Rivlin als president ceremonieel is. Maar toen vertrouwde Netanyahu geen boodschap aan William. Aangekomen in Palestina op woensdag 27 juni, ontmoette Prins William president Mahmoud Abbas en noemde hij dat Palestina een staat is. Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het een verklaring afgegeven dat de Britse regering de oprichting van een soevereine, onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël ondersteunt en de Palestijnse staat daar die zal erkennen en kan helpen van het vrede tot stand te brengen. Groot-Brittannië was de houder van de mandaat van de Verenigde Naties in het land Palestina na de Eerste Wereldoorlog tot de opkomst van de staat Israël in 1948. We hopen dat de verklaring van een Palestijnse staat door een erfgenaam van de troon van het Koninkrijk van Engeland, hoewel nog niet van politieke waarde, maar kan ondersteuning toevoegen voor de oprichting van een Palestijnse staat. Sommige Europese landen hebben Palestina tot staat verklaard. Indonesië, dat het vertrouwen heeft om in 2019 als een niet-permanent lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad te zitten, zou de versnelling van de oprichting van een Palestijnse staat via verschillende fora moeten aanmoedigen, zodat, na verloop van de tijd, de idealen van de vestiging van een Palestijnse staat kunnen worden gerealiseerd en de vrede in het Midden-Oosten een realiteit wordt. Dat was het commentaar. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 29 juni 1949, het evenement van Jogja terug. De onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië is uitgeroepen sinds 17 augustus 1945. Maar sindsdien zijn de Nederlanders nog niet vertrokken. Alleen al op 29 juni 1949 kunnen alle inwoners van Indonesië vrijheid van de Nederlandse greep ontketenen. Als gevolg van de roemrooien overeenkomst trokken op 29 juni 1949 de Nederlandse troepen zich terug buiten Yogyakarta en ging de TNI Yogyakarta binnen. Het incident met Nederlandse troepen en de komst van de Indonesische troepen naar Yogyakarta stond bekend als het evenement van Jogja terug. President Sukarno en vice-president Mohammad Hatta gingen naar Yogyakarta op 6 juli 1949. We gaan verder met de gebeurtenis van 29 juni 1966, de eerste Amerikaanse aanval op Vietnam. Na een politieke crisis in Zuid-Vietnam en de dreiging van de aanval van de communistische strijdkrachten in Noord-Korea, beval de Amerikaanse president Lyndon Baines Johnson uiteindelijk de eerste luchtaanval in Noord-Vietnam. De luchtmacht van de Verenigde Staten viel brandstofdepots aan in Hanoi en Haiphong. De aanval was een vorm van Amerikaanse steun voor de Zuid-Vietnamese regering die werd aangevallen door Noord-Vietnam. De Amerikaanse troepen waren aanwezig in Zuid-Vietnam tot 1975 en uiteindelijk verenigden Zuid- en Noord-Vietnam zich in 1976 tot de Socialistische Republiek Vietnam. We beëindigen met de gebeurtenis van 29 juni 1995. Atlantis, de eerste Amerikaanse space shuttle om zich bij de Russische Meer aan te sluiten. 20 jaar na de ontmoeting tussen Apollo en Soyuz in de ruimte op 29 juni 1995, werd de Amerikaanse space shuttle Atlantis, de eerste Amerikaanse space shuttle om het Russische ruimtestation te betreden, met name Mir. Commandant van Atlantis, Robert Hood Gibson, en commandant van Mir, Vladimir Dejurov, ontmoeten elkaar op een voertuig op ongeveer 395 kilometer boven het aardoppervlak. 10 ruimtevaarders uit Rusland en de Verenigde Staten woonden samen tot 4 juli 1995 op het Mir-ruimtestation. Deze ontmoeting markeert het begin van internationale samenwerking op ruimtevaartgebied en de bouw van een openbaar station met de naam Alpha. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië en Japan houden de 6e strategische dialoogbijeenkomst. Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Retno LP Marsudi, kreeg een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken van Japan, Taro Kono, op maandag 25 juni in het Pancasila gebouw, ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta. Het eerste bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono aan Indonesië werd uitgevoerd om de 6e vergadering van de strategische dialoog Indonesië-Japan te houden ter herdenking van de 60ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Japan. De bijeenkomst omvat naast het betrekken van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië ook het coördinerende ministerie van Zeewezen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Zeewezen en Visserij van de Republiek Indonesië. Volgens een persbericht ontvangen door Voice of Indonesia werd de bijeenkomst gehouden met als doel de bilaterale samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van politiek en veiligheid, economie, handel en investeringen, mens-tot-mens relatie en onderzoek naar mogelijkheden voor strategische samenwerking tussen de twee landen. Behalve bilaterale kwesties bespraken de twee ministers van Buitenlandse Zaken ook regionale en mondiale vraagstukken die voor beide landen van belang zijn. Beide ministers van Buitenlandse Zaken hebben een strategische samenwerking geïdentificeerd die tot stand is gekomen door de ontwikkeling van bilaterale samenwerking. Japan is een strategische partner voor Indonesië en beide ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat het belangrijk is om de samenwerking op het gebied van investeringen, met name in infrastructuur, te intensiveren. De twee ministers van Buitenlandse Zaken kwamen ook overeen om de mogelijkheid te onderzoeken om van Indonesië een productiebasis te maken voor Japanse productieproducten die gericht zijn op derde markten, waaronder markten in de ASEAN-landen. Daarnaast was er ook overeenstemming over het belang van het bevorderen van de wederzijds voordelige onderhandelingen tussen beide landen voor het bereiken van de Economische Partnerschap Overeenkomst of GRIJPA van Indonesië. Het jaar 2018 wordt gezien als de perfecte tijd voor de afronding van de onderhandelingen als onderdeel van een monumentaal gebaar voor de 60ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Japan. Met betrekking tot klimaatverandering verwelkomden de twee ministers de gezamenlijke joint crediting mechanismen, samenwerking en waren het erover eens dat de uitvoering van de samenwerking waarde moet kunnen toevoegen aan de capaciteit van Indonesië bij het omgaan met de effecten van klimaatveranderingen moet verbeteren. De twee ministers van Buitenlandse Zaken waren het ook eens over het belang van het aanmoedigen van de Zuid- en Driehoek-samenwerking om de economische ontwikkelingssteun in Palestina en andere Afrikaanse landen te versterken. Tijdens de vergadering verwelkomden de twee ministers positieve ontwikkelingen op het Koreaanse Schiereiland die naar verwachting vrede en stabiliteit in de regio zullen brengen. Met betrekking tot de Zuid-Chinese Zee uiten de twee ministers van Buitenlandse Zaken ook hun bezorgdheid over het optreden van militarisering in de regio van de Zuid-Chinese Zee. Verwacht wordt dat binnenkort onderhandelingen over de gedragscode of COC zullen worden afgerond. Beide ministers van Buitenlandse Zaken kwamen ook overeen om het concept van Indo-Pacific, geïnitieerd door Indonesië, om te synergiseren met het concept van de vrije en open Indo-Pacific-strategie uit Japan. De synergie wordt nagestreefd door middel van versterking van de bilaterale samenwerking en versterking van de samenwerking door middel van regionale mechanismen zoals de ASEAN en de Oost-Aziatische top van de EAS in de Stille Oceaan en de IORA in de Indische Oceaan. Ter gelegenheid hiervan hebben de twee ministers van Buitenlandse Zaken getuige geweest van de ondertekening van de nota-wisseling over geïntegreerde marine- en visserijcentra en de vismarkt om de samenwerking bij de ontwikkeling van visserijcentra in 6 buitenste eilanden van Indonesië in Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang en Saumlaki te vergroten. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is The Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina Meidi in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voynews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditionele culinair van de stad Ngawi in provincie Oost-Java. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesia. Luisteraars, Ngawi is een van de districten in Oost-Java. Dit regenschap in de meest westelijke provincie van Oost-Java die kan uw bestemming worden wanneer u Indonesië bezoekt. De attracties variëren van waterval, theeplantages, bergen, warmwaterbronbad tot geschiedenis Zuid. Niet alleen de objecten van het toerisme zijn divers, traditionele culinaire was ook zo goed in Ngawi. Er is tepo, wedang jamu, kip sate en pecel rijst typisch Ngawi. Onder zijn culinaire specialiteiten, tahu tepo werd als een culinair dat veel toeristen jaagden bij een bezoek aan Ngawi. Luisteraars, deze Ngawi culinair is oorspronkelijk afgeleid van de Javaanse taal. In het Javaans betekent tepo kegel. De kegel verwijst naar zijn lontongvorm. Lontong is gemaakt van rijst gewikkeld in bananenbladeren. Naast lontong bestaat tepo tahu uit gebakken eieren, gefrituurde tofu, tauge, kool en gebakken uien. En als deze ingrediënten worden in stukjes gesneden en in de schaal gemengd. Vervolgens besprenkeld met gefrituurde pinda's. Vervolgens worden pindasaus en bruine suikersaus overgroten met ingrediënten tepo. Onder het genot van de tofu wordt ook geproefd compleet met tofugerei gefrituurd met omelet. Daarnaast kunnen kerupuk ook worden geselecteerd als een vriend om tofu tepo te eten. Luisteraars, als u het proeft, voelt u de smaak van pittige en zoete soep. Zure smaak wordt ook enigszins gevoeld door de saus van tepo tofu, afgeleid van azijn. Tofu tepo van vloeibare saus gemaakt van ingrediënten zoals knoflook, bruine suiker, zout, laos en laurier. Alle ingrediënten worden met water gekookt en vervolgens in een schaal met tofu tepo gedrenkt. Bovendien zorgen de zachte textuur van de toon in combinatie met een hartige tofu-eieren voor een aparte sensatie als we het eten. Luisteraars, tepo tahu is een typische Ngawi keuken die al vele jaren bestaat. Deze culinaire wordt meestal verkocht vanaf de middag tot de nacht. De prijs is relatief goedkoop, ongeveer 2000 rupiah per portie. Tahu tepo is ook vaak aanwezig in familie- en regeringsevenementen in Ngawi. Daarnaast wordt dit culinair ook veel opgejaagd door de gemeenschap Ngawi en buiten Ngawi. Sterker nog, het is niet zelden bekend dat als tepo souvenirs kocht omdat de saus een aantal dagen kan volhouden. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Tepo Tahu, een traditionele culinair van de stad Ngawi, Oost-Java. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Irham en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Komen het volgende programma is Diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië. Beste De Stem van Indonesië luisteraars, zijn we weer terug in het programma Diversen met mij, Inde Herdiani. In deze episode bespreken we over Nationale Familiedag. De Nationale Familiedag wordt op 29 juni gedacht in overeenstemming met presidentieel decreet nummer 39 van 15 september 2014. Precies in het gebied van de Pohon Kasih Megamas, met het thema Familiedag. De dag van ons met de slogan Het leven van de familie in geplande liefde wordt de Nationale Familiedag gevierd. Het thema heeft het belang van liefhebben in het gezin en het belang van plannen bij het bouwen van een gezin. Nationale Familiedag is bedoeld om het hele Indonesische volk te herinneren aan het bedrag van het gezin als een bron van kracht om het land van en de staat te bouwen. Volgens het Hoofd van Nationale Bevolking en Family Planning Agency of BKKBN van de provincie Sentraal Kalimantan, Kusnadi, herinnerde de Nationale Familiedag gezinnen aan hun taken. Vanwege de familie plaats om de kwaliteit van de mens vooral in Sentraal Kalimantan te produceren. Het houden van jaarlijkse herdenking van de Nationale Familiedag is gericht op het vergroten van de participatie van overheden, lokale overheden, partners en de private sector over het belang van gezinsfuncties. Voorafgaand aan de uitvoering van het evenement Nationale Familiedag worden er een aantal activiteiten georganiseerd. Onder andere de diensten voor gezinsplanning, massale besnijdenis en bloeddonatie. Er zijn ook gratis medische behandelingen, nationale executive seminars, gezondheidsseminars, handels- en culinaire titels, gezonde loop, gymnastiek en waardering gegeven. Deze activiteiten worden gehouden in twee gebieden, namelijk Minahasa en Manado. Volgens de provinciale secretaris Edwin Silangen op het hoogtepunt van de herdenking, zal het plan van president van Indonesia Joko Widodo Satya Lencana Pembangunan ook Virgin Hub verlenen. Daarnaast in de reeks evenementen ook gehouden Family Park, gevuld met casual fietsen, ontbijt, counseling, familie- en gezondheid overlegkamer, speelkamer voor de kinderen, massale bruiloften, interactieve dialoog met de president van Indonesië Joko Widodo, tentoonstellingen, bazaar en verschillende amusement kunst. De herdenking van deze 25e Nationale Familiedag is anders dan de vorige jaar, waar het aantal formele ceremonie-evenementen minder zal zijn. In plaats daarvan wordt gedeelte van het formele toevallige gebeurtenis vergroot. de 25e Nationale Familiedag, zal prioriteit geven aan de vreugde en het samen zijn van de Indonesische familie. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen met het thema Nationale Familiedag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
We zijn weer terug met mij, Irham, en dat was het programma Diversen. Nu gaan we in de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van de Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij, Irham, in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van de provincie Zuid-Kalimantan. En als de opening luisteren we naar het liedje Sungai Martapura. Veel luisterplezier en blijft u met ons alleen maar in www.voinews.id. Luisteraars, dat was het liedje Sungai Martapura door Emilia Agus. Dit liedje is een van de sterkste liedjes met Banjartaal. Dit liedje, gemaakt door Haji Syarifuddin MS, is het meest bekende lied onder de liedjes van zijn andere creaties. Het liedje Sungai Martapura is gemaakt nadat Syarifuddin MS nonchalant onder een brug bij de stroom van de rivier Martapura zit. Na daar te hebben nagedacht, werd hij geïnspireerd om het liedje Sungai Martapura te maken. Luisteraars, het volgende liedje is getiteld Kapal Api Gandengan Dua. Veel luisterplezier! Luisteraars, dat was het liedje Kapal Api Gandengan 2 door Solihati. Dit liedje is gecreëerd door Orkes Rindang Banua in 1962. Dit liedje vertelt het verhaal van een schip met passagiers en goederen. Luisteraars, gaan we nu luisteren naar het liedje Saputangan Babucu Ampat. Veel luisterplezier!
De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB, of om 7 uur tot en met 8 uur 's avonds UTC op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw Vierde Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 10110 Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 15150 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 11750, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.